Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Door te zingen psalmen, psalm 69, vers 7, psalm 40, vers 3 en 4, psalm 22, vers 6, psalm 42, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Door te zingen psalmen, psalm 69, vers 7, psalm 40, vers 3 en 4, psalm 22, vers 6, psalm 42, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting waar die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 69... en daarvan het zevende vers, psalm 69, en daarvan het zevende. Hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed, zie mij dan aan met gunstig ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht, die hete tranen schrijft, verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog. Verhoor mijn smeekgebeden. Het zevende van psalm 69. Thank you. Schriftlezing gemeente in dit morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, 26e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 46. Matthäus 26 en daarvan de versen 36 tot en met 46, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En hij komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaapt nu voort en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Dat we daar, Heere, vanmorgen getuigen van mogen zijn. Iets mogen zien, beseffen wat daar gebeurd is. De hof van Gethsemane, waar uw zoon neervalt in het stof. Hij die God was en is en eeuwig zijn zal, maar ook mens is geworden. De Godmens buigt in het stof. En de levensvorst ziet de dood in haar volle verschrikking op hem aankomen. En Heere, daar iets van te mogen zien, iets op een afstand, een steenworp afstand. Want daar bevindt zich de kerk. Altijd op afstand. Daar nooit ten volle in te kunnen komen. Het geheim zal blijven, maar toch iets ervan. Zoveel dat de ziel zelf ook vlak valt voor u in het stof. En niet anders meer kan dan de nood uitschreeuwen voor uw heilig aangezicht. Hoe ontzettend de zonde is, de straf die daarop volgt voor een ieder van ons. Iets ervan te mogen zien, voor het eerst of opnieuw. En om te leren hoe de kerk dan zal zijn als de meester worstelt. Ook nu. Waar toch nog benauwdheden zijn, waarin uw zoon benauwd is. Hij is nog steeds benauwd in zijn kerk. En dan past het de kerk en geef ons ook dat, Heere, te zien en te leren. Waken en bidden op afstand. Waak dan en bid. Heere, dat mag onze beden wel zijn deze morgen, waar we door uw goedheid en genade nog samen zijn gebracht, hier aan deze plaats nog mogen zijn vergaderd. Heere, dat u ons niet hebt weggenomen door die onverbiddelijke dood, die eenmaal zeker ook komen zal, maar nog gelaten hier op deze aarde, in de tijd. Het is nog geen eeuwigheid geworden, maar we leven wel. We leven wel onder de adem van de eeuwigheid.
En we zijn wel op reis naar die eeuwigheid. En wilt u ons dat openbaren voor onze ziel, zodat we daar ook iets van gaan verstaan en ons leven daarnaar zouden mogen richten. De tijd met het oog op de eeuwigheid voor ouderen en jongeren hier, maar ook thuis meeluisterend. Wilt u hen gedenken die de ouderdom, ziekte of anderszins verhinderd zijn met ons te vergaderen. Wilt u ook hen nog gedenken, zodat wij hier en daar hetzelfde mogen ontvangen wat we nu alle nodig hebben. Om aan onze hemelhoge schuld te worden ontdekt. Om een zondaar voor u te worden. De aanvang en de voortgang te leren. Met David. Niet alleen dit kwaad roept om straf, die ene zonde, maar alles. Ja, mijn hele natuur is alleen maar zonde. In zonde ontvangen en geboren. Om zo tot u als een allesmissend zondaar uit te gaan. Opdat gij nog genadig zou willen zijn in die ene, die daar heeft gekropen, die het heeft beleefd en gezegd. Een worm en geen man, kruipend op de bodem van de hel. Opdat zijn kerk daarvan voor eeuwig verlost zou worden. Hij gebonden, opdat die kerk zou worden ontbonden. Heere, dat grote wonder. Zou het ook in ons aller hart en leven willen verheerlijken. En daartoe nog de prediking gebruiken als die dit morgenuur, deze dag nog mag uitgaan. Hier aan deze plaats. Of het rond der wereld, waar er nog samenkomsten mogen zijn, wilt u al uw zeer getrouwe dienstknechten daarin ook sterken. Want ik zei, ik ken iets van die worsteling als het goed is. Worstelingen persoonlijk om de zaligheid. Worstelingen om ook bij de voordeur gaande te worden gehouden en staande te mogen blijven. Maar ook bijzonder worstelingen voor hen die aan hen zijn toebetrouwd, aan hun gehoor zijn toevertrouwd. Worstelingen om zielen gered te krijgen, middelijk ook daartoe het stof te mogen zoeken. Heren, dat zijn grote zaken, maar zou u ze nog willen schenken, dat we daar toch geen vreemdeling van blijven? Want als het waar is dat ons oog is geopend en wij besef hebben gekregen van wat er gebeurd is in de Hof van Gethsemane, dan zal dat ook zijn weerslag vinden in het leven van diegene die uw kinderen en knechten mogen zijn. Dan zijn ze niet vreemd aan die plaats, al is er een oneindige afstand. Toch niet vreemd aan de worstelingen van Sionsborg. Heere, gedenk dan zo uw kerk en werk over het rond der aarde. Bijzonder onder het volk Israël, gedenk ook de heidenwereld en wees ook met ons volk en vaderland. Allen die regeerverantwoordelijkheid dragen, wilt u ook zijn met de kerk, wat er nog mag zijn. Heren, wat zullen we dan zeggen? We zijn tezamen afgeweken, zegt de profeet van de oude dag, en tezamen onnut geworden. Maar zoudt gij dan nog willen oprapen en bij vernieuwing uw werk onder ons willen schenken? Opdat we nog bekeerd mogen worden, ook hier nog gevonden mogen worden, die straks met de levensvorst dat stof voor eeuwig te boven mogen zijn in de aanbidding van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. In dat wegwonderen van uw genade en goedheid en liefde. Zat in alle eeuwigheid, storeloze eeuwigheid. Geen worstelingen meer, want er blijft een rust over voor het volk van God. Heere, gedenk zo ook deze uw gemeente, hier aan deze plaats. Dat u onze dank aanvaarde, dat ge mevrouw Bom weer uit het ziekenhuis wilde terugbrengen. En dat het nog alles, zover wij kunnen zien, goed mag zijn gekomen, maar ook bij de voordeur haar gedenken, heren, want ze heeft er toch ook wel ene besef van,
dat het lichaam wel groot is, waar dat weer genezen mag zijn, maar dat die ziel, die arme voor een eeuwigheid geschapen ziel, gered zal moeten worden met het welzijn. En geef ook daartoe haar maar veel worstelingen om die arme ziel gered te krijgen. Haar en de haren, ja, ons allen tezamen. Dat u ook de kerkvolk van de Haar weer wilde terugbrengen, deze week opgenomen en nu ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dat hem bij de voordeur nabij en goed zijn ook geven, zielenstrijd. Want ach heren, dat hebben we allemaal nodig. Wij zijn zo gekluisterd aan het stof. En onze lichaam eist zoveel aandacht op. Dat we onze ziel, die we van nature toch al vergeten, nog meer vergeten. Daarom hebben we het allemaal nodig. En dan zou je ook die ziekte, dat ziekbed nog kunnen heiligen. Daartoe ons allen die waardigheid nog kunnen verlenen. Om daar nu werkzaamheden mee te krijgen. Die ziel die u gaat ontmoeten. En die een eeuwigheid krijgt om daar te zijn. En hoe zal onze ziel daar dan zijn? Heere, wilt u ook gedenken, onze oud-voorganger, dominee Veldman, die zo wij vernomen hebben, nog in het ziekenhuis verkeerd, daar is opgenomen, vanwege een doorgebroken blinde darm. Wilt ge hem nog oprichten van het ziekbed en thuis brengen en nog tot de dienst bekwaam maken, opdat hij dat werk mag doen waartoe al uw dienstknechten geroepen zijn. En alles nog wel maken naar lichaam en geest beide. Heren, en daarin ook ons allen doen verstaan de roepstemmen die toch tot ons komen. Een ziekenhuis in, maar ook weer uit, maar soms ook niet meer uit. Want eenmaal komt voor ons het stervensuur in het ziekenhuis, in ons woonhuis. Maar ergens zal het zijn in de laatste woning. Dat wij onze geest gaan geven. En waar zal die geest dan zijn? Die zal tot u komen, maar wat zal er dan gehoord worden? Ga weg van mij of kom hoger op. Heer, het zal zo nauw uitgaan voor in ieder van ons. En wil dan al die roepstemmen nog heiligen. Wij die misschien voor het oog nog gezond zijn, maar toch dodelijk ziek tezamen. Dat hebben we zo vaak gehoord, maar de beleving ontbreekt, maar laat het dan maar zien. Opdat wij nog zullen roepen en schreeuwen tot u gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Heren, wilt u ook zijn met mevrouw Florijn als ze deze maandag, aankomende maandag, wederom naar het ziekenhuis hoopt te gaan om haar oog te laten behandelen. Heren, ook deze ingreep nog zegenen. En ook uit deze ingreep, als het geschieden mag, niet alleen een goede uitkomst geven, maar ook inzicht geven in de oorzaak van onze ogen die niet goed zijn, van ons hart dat niet deugt, van ons bestaan dat één grote vloek is voor u. Heren, we moeten al een onderwijs ontvangen, maar dat zou ge ook daaruit nog kunnen geven. Verleen het haar en de haren. En ook ons allen tezamen wederom in die zaken te worden ingeleid. Een oog te krijgen voor u in al uw rechtvaardigheid. Opdat wij met dodelijke schrik bevangen worden, maar ook een oog voor die gezegende borg. De kruipende levensvorst, de stervende vriend van de kerk. Opdat in hem de volheid en de gelukzaligheid zou worden ontvangen. Wilt u zo ook zijn, heren? Met allen die ook zoveel reden hebben om te treuren. Bijzonder denken wij vanmorgen mevrouw Smelt van het Westeinde, waar de afgelopen week haar broer door de dood werd weggenomen. En de leeftijd van 73 jaar het ook voor hem eeuwigheid is geworden. En nu zit ze daar ook in de eenzaamheid met gedachten die zich vermenigvuldigen ongetwijfeld. Niet alleen naar hetgeen geweest is en nu voorbij, maar ook voor hetgeen haar staat te wachten, want zij en wij allen op weg een reis naar dood, graf en eeuwigheid. Heren, dat indrukken zich vermenigvuldigen, maar bovenal dat indrukken door eens afdrukken mogen worden. En ook voor haar er een strijd zal komen. Hoe zal ik God rechtvaardig onder ogen komen? Heer, vertroost dan nog de nabestaanden. En wil ook ons die daardoor ook herinnerd worden aan eigen verliezen. Langer of korter geleden nog geven. Vertroosting in hem die alleen de troost kan schenken die de trooster zelf is. De buiten is het alles maar voor een ogenblik. Maar komt gij dan met uw dierbare bloedgerechtigheid, o Christus. Allen die waarachtige droefheid tot u hebben leren kennen, vertroosten. Hier en met een eeuwige vertroosting eenmaal. Wilt u ook zijn, Heere, met de familie Beekman, die ook deze morgen weer voor het eerst onder ons mag zijn in dit kerkgebouw, weer mag zijn opgekomen na zoveel maanden. Heere, wil ook hen nog een zegen geven naar het lichaam, maar naar de geest en ziel boven alles. Opdat die kerkgang nog geheiligd mag worden. Ja, dat we samen in waarheid is mogen kerken. O, zo mogen kerken. Dat we voor de wereld voor altijd bedorven zijn. Gedenk ons allen zoals we hier nog mogen zijn, Heren. We zijn allemaal toonbeelden en voorbeelden van uw taai geduld en langmoedigheid. Maar als er geen wonder in ons leven is gebeurd, is er nog één genade, zo allernoodzakelijkst, die zaligmakende genade. Hoe word ik met een drieënig God verzoend? Ach, Heren, gedenk ons daarin dan tezamen, jong en oud, ook de jeugd der gemeente. Die mag worden onderwezen, iedere maandag en vrijdag. Maar ook de jeugdverenigingen onderwijs mag ontvangen, ook als deze week voor het eerst. Dan dat mag geschieden in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 15. Wil ik daar nog een zegen schenken en ons allen tezamen leren en bekeren. Zoals ge al uw volk leert en bekeert, tot roem van vrije genade. Gedenk ons in het spreken, gedenk ons in het luisteren. En verheerlijk uzelf en verhef uw vriendelijk aangezicht over ons. Tot roem van u, die eeuwig leeft tot behoud van onze zondagszielen. Heere, tot stichting van uw kerk. Tot beschaming van de daarvan. En de wereld en allen die u gram zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Zouden wij met Gods hulp willen nadenken over dat u voorgelezen schriftgedeelte, Mattheüs 26, bijzonder dat 39ste vers waar wij lezen, en een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Christus in de hof van Gethsemane, staan we eerst stil bij de plaats en vervolgens bij de persoon. Plaats waar geworsteld wordt. Wat die plaats ons te zeggen heeft. En onlosmakelijk daarmee verbonden. Ach, er is maar één gedachte. De persoon die daar worstelt. In de hof van Gethsemane. Geliefde. Psalm 40. Derde en vierde vers, Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom. O Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld, wat er verder volgt. Derde en vierde van Psalm 40. MUZIEK
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Toen, geliefde, het is donderdagavond, de dag voor zijn sterven, dat de Heer Jezus met zijn 12 discipelen is gegaan naar een zaal in Jeruzalem. En daar het Pascha, het paasfeest, heeft gehouden. Het heilig avondmaal heeft ingesteld. En dan de lofzang gezongen. De psalmen 113 tot en met 118. Aan het einde van het samen zijn daar in die paaszaal gezongen, de lofzang. En hoe zal dat geweest zijn? Al die woorden die daar staan, hebben hem dan zoveel te zeggen gehad. Bijzonder ook met het oog wat zo aanstonds gaat gebeuren, psalm 116. Psalm 116, u kent die psalmgemeente. Ik heb lief banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. Psalm 116, ik heb lief. Daarmee is zijn leven verklaard, liefde tot God. Hij die God is, maar ook mens geworden, de God-mens, God lief gehad. En nu gekomen in de nacht van ontzettend lijden en daarop volgend de dag van ontzettend sterven. En wat Psalm 116 zegt, dat zal ten volle waar worden, zoals het nog nooit waar geweest is. Ten volle waar worden voor Jezus Christus. En hij heeft dat geweten, daarom, wat zal er dan veel door hem heen gegaan zijn. Toen zij de lofzang gezongen hadden, zijn zij vervolgens Jeruzalem uitgegaan. Op weg naar de Olijfberg, waar de Heer Jezus heel vaak zijn discipelen heeft onderwezen, de leer der godzaligheid, en waar hij ook vele malen zelf heeft overnacht. En die weg uit Jeruzalem naar de Olijfberg brengt hen in het Kedrondal. Daar stroomt een beekje, de Kidron, dat betekent duisternis. Eenmaal was ook David, wiens grote en eeuwige zoon, hij is de grote zoon van David, Jezus Christus. Eens was zijn voorvader naar het vlees David door diezelfde beek getrokken. Toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Kidron betekent duisternis. En het heeft toen David ook veel te zeggen gehad. De duisternis waarin hij zich bevond, te moeten vluchten voor zijn kind. En hier, Christus, in zijn duisternis, meer en meer van God verlaat, in de nacht van zijn lijden en sterven. Wat is het alles vol betekenis geweest. Die lofzang te hebben gezongen, door dat Kedrondal te hebben moeten trekken. En dan vervolgens aangekomen bij Gethsemane. Vlakbij de Olijfberg. Gethsemane. Wat gebeurt daar? Daar zegt de Heer Jezus tot 8 van zijn 11 discipelen, zit hier. Tot 8 van de 11, waar is die 12e dan? Judas is, voordat de lofzang gezongen werd, uit de paaszaal gegaan om zijn verraderswerk te volvoeren. Tempelpolitie op ditzelfde ogenblik ophalend om dan Christus gevangen te nemen en voor de rechter te brengen. 11 discipelen over en van die 11 moeten er nu 8 blijven bij de ingang van de hof van Gethsemane. De Heer Jezus zegt tot hen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar in de hof zal gebeden hebben. 3 neemt hij mee. Petrus, Johannes en Jacobus. En u weet dat deze 3 ook getuigen zijn geweest van zijn verheerlijking op de berg. Nu ook getuigen van zijn diepe vernedering. En dat is zo wonderlijk, gemeente. Als de Heer het een geeft, dan geeft hij het ander ook. In alle opzichten is dat kenmerkend voor het leven van de kerk. Als Paulus opgetrokken wordt tot in de derde hemel en dingen mocht zien die het hem niet geoorloofd zijn om uit te spreken, dan is daarmee ook verbonden een diepe vernedering. Slagen in het aangezicht, vuistslagen van de Satan. Het een, maar dan ook het ander. En naar de mate een mens het een mag aanschouwen, zal hij ook het andere leren kennen. Dat zijn wonderlijke gangen die God houdt met zijn kerk. 3 gaan dus mee, verderop, de hof van Gethsemane in. En daar hebben die 3 discipelen mogen zien, moeten zien, de zielsgesteldheid van de Heer Jezus, die hij ook vertolkt heeft met die ontzettende woorden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Nu in Gethsemane gekomen, maakt zich een ontzaglijke doodsangst zich meester van de Heer Jezus Christus. En het hebben die discipelen, die 3 die meegegaan zijn, de hof in, bij het flauwe schijnsel van de maan toch wel kunnen zien. En als ze het niet gezien hebben, hebben ze het kunnen horen. Hun meester gesteld is. De angst der hel bij alle troost doet missen. Hij zegt het, mijn ziel is tot de dood toe beangst. Doodsangst in het hart van Jezus Christus. En hij wekt zijn 3 discipelen op om dan met hem hier te blijven en te waken. Blijft hier, ga niet weg en waakt met mij. Behoefte om toch enige mate ook van hun aanwezigheid te mogen worden verzekerd om daar enige troost uit te mogen ontvangen, dat er nog zijn met hem in dit lijden, al kunnen zij niet ten volle in dat lijden komen, toch hun aanwezigheid. Hij is ook volmaakt mens, volkomen mens. Ook een aanwezigheid, een kleine druppel troost in die grote beker van diep lijden en strijden. Blijft en waakt met mij. Dan een steenworp. Oh nee, maar een steen en werp die maar weg. Een steenworp afstand. Neemt dan de Heer Jezus in acht. Hij verwijdert zich van die 3. En gaat daar op afstand. Met zijn aangezicht op de grond. Tot God roepen, ontzaglijk geliefde. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader. Marcus zegt het zo, Abba, mijn vader, mijn lieve vader. Op zijn aangezicht, vlak in het stof, in de hof van Gethsemane, daar bidden en smeken tot de Vader. Daar in de olijfhof. Geliefde Gethsemane. En als we willen verstaan enigermate wat hier gebeurt, dan moet je toch weten wat de naam Gethsemane betekent. Kinderen, luister eens. Gethsemane betekent olijfpers. Olijfpers. Gethsemane, olijfpers. Als wij nu horen vanmorgen, de Heer Jezus is in Gethsemane, dan moet u, en dan moeten wij dat maar heel letterlijk zo nemen. Jezus is in de olijfpers. Dat is wat hier gebeurt. In de pers. Geperst worden. Gethsemane. Olijfpers. Mag ik er iets van zeggen? Deze naam van die plaats waar de Heer Jezus nu worstelt. Olijfpers. Een pers. Voor olijven. Wat zijn olijven? Groeien aan de olijfboom. Uit tot vruchtjes van ongeveer 2 centimeter. Niet zo groot. Lang en 1,5 centimeter breed. Lichtgroen en als ze volgroeid zijn donkergroen of ook wel donkerblauw. En die olijven worden geoogst in oktober. En dan? Wat gebeurt er dan met die olijven? Soms worden ze terstond als verse olijven gegeten. Of ook wel gedroogd en later gebruikt. Maar heel veel olijven, daar gebeurt iets anders mee. De beste worden uitgekozen. En kijk eens, in een vat gedaan dat spits toeloopt, taps toeloopt. Dat heet een vijzel of mortier. Daar worden die olijven ingedaan en dan met een stamper worden die olijven gekneusd. En dan komt er olie uit. Veel olie. Een gemiddelde olijf geeft meer dan 30% olie. Vervolgens worden die gekneusde olijven met die olie in een korven gevlochten mand gedaan. En dan drupt het door de gaten van die mand die zuivere olijfolie uit. Wordt opgevangen in een fles of een beker of een vat. Bewaard en gebruikt. Dus olijven in zo'n vat dat toeloopt, op een punt, gestoten, gekneusd, geslagen, vervolgens in een korf gedaan en zo wordt olijfolie gewonnen. Dat is de eerste persing. Dat is de beste soort. Vervolgens wordt op wat over is in die mand een zware steen gelegd of meerdere stenen of ook wel een balk gelegd om nog meer uit te drukken. Dat is de tweede keer. En ook die olie die drupt uit die mand wordt opgevangen. En dan nog een derde. Dat lees je misschien ook wel eens ook tegenwoordig op een eerste of tweede persing. De derde. In een pers gebracht en nog een keer onder grote druk gebracht. En dan krijg je een mengsel van olie, maar ook pitjes komen dan mee, zaadjes en vruchtvlees. Niet zo zuiver als die eerste, tot 3 maal toe. Worden dus je olijven geperst, gekneusd. Dat is groot onderwijs. Hoger onderwijs, geliefde, wat wij vanmorgen krijgen. Maar nu gaan we verstaan iets. Olijfpers, wat er met die olijven gebeurt. En pas dan maar toe op de Heer Jezus Christus, maar nog 1 ding voordat ik verder ga.
Die olijven zijn dus geperst tot 3 maal toe. Wat gebeurt daarmee? Nou, het is heel bijzonder, gemeente, als u eerst zou onderzoeken en zou nazien wat het gebruik is van een olijf en de olie daaruit gewonnen. Is zoveel, bijna allesomvattend. Brood wordt erin gedopt en zo wordt die olijfolie ook genuttigd, gegeten. Je kunt er ook in bakken. Dus voedsel. Ten tweede, in het oogsten met name droogt je huid nogal snel uit vanwege de warmte en de hitte van de zon. Met olie instrijken houdt de huid soepel. Maar ook als er wonden zijn, dan wordt de olie op aangebracht op zo'n wond, zo'n snijwond of een wond, een schaafwond, een waffenwond ook. En er is vuil in gekomen, dan kan die olie die wond zuiveren. En ook genezen. Dus voeding, geneesmiddel, ook voor inwendig gebruik zelfs. Ik ga het allemaal niet uitleggen. Het derde, nog meer, jazeker. Je kunt er ook lampen mee vullen. En zo is olie ook een bron van licht. Verlichting, dus voeding, genezing, verlichting. En dat weten de kinderen ook wel. In de godsdienst wordt het gebruikt. In het heilige staat die kandelaar, gevuld met zuivere eerste persing, olijfolie. En het spijsoffer wordt er ook mee gemengd. Dus ook in godsdienstig opzicht is olijfolie van grote betekenis. Geliefde, en nu gaan wij terug naar de Hof van Gethsemane. En daar met alle eerbied zien wij de Heer Jezus. De Zoon van God die mens is geworden. Als een olijf. Die geperst wordt. Die geperst wordt. Is dat bijbels? Ja. En de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Je kunt lezen in Lucas 13. Hoe word ik geperst? Heel zijn leven. En hoe word ik geperst? Totdat het volbracht is. Tot het volbracht zij. Geperst. Zo'n olijf wordt geperst, gedrukt. Christus benauwd. Druk, grote druk op hem gelegd. Wat moeten we daaronder verstaan dan? Wat is die druk, die benauwdheid, geliefde? Dat is ten eerste hem van mensen aangedaan. Door de duivel. Maar heel bijzonder. De toorn van God. Heel zijn leven is hij gedrukt. Hoe word ik geperst? Ja, vanaf het allereerste begin. Heel zijn leven lang geperst, benauwd, aangevallen, gehoond, gesmaad, kwalijk bejegend, getracht hem te doden. Maar nu, het einde van zijn leven, nog meer. Als hij ziet aankomen, de dood in haar volle verschrikking. De hel waarin hij straks zal nederdalen. En straks aan het einde. Nu ziet hij het op hem aankomen. Maar straks zal het ook zijn daarin wegzinken. Heel zijn leven. Bijzonder aan het einde. En het allerdiepste. Die 3 uren als hij daar hangt. Aan het vloekhout des kruises van God en mensen verlaat. Hoe word ik geperst? Wat perst dan? Wat perst dan? Wat benauwt hem dan? Ik heb het gezegd. Hè. De duivel. Weten we nog wel, gemeente, in het begin, als Jezus bij Johannes de Doper is geweest. Hoe de duivel dan als het ware op hem springt en hem benauwd, sart en plaagt. En zegt, ach, u kunt toch alles, zegt dan tot die steden, dat het brood wordt. Ja, of laat u maar vallen, werpt u maar van de tinnen van de tempel. Er zullen ongetwijfeld engelen komen om u te dragen. Of aanbid mij en ik zal u al de koninkrijken van deze wereld geven. Zo is de Heer Jezus verzocht geworden. De duivel, benauwd geworden. Dus tweede, de mens. Hoe velen hebben hem voordat hij mens is geworden, al niet trachten zijn komst te verhinderen. Hoe heeft Herodes niet zijn moordenaars handen uitgestrekt aan het kind? Heel zijn leven is hij veracht geworden, versmaad, Jesaja 53. Veracht. We hebben niet met hem gerekend. En verworpen, gij zijt niet de zoon van God. U bent geen Messias. U bent een gewoon mens, de zoon van Jozef en Maria. Niet in hem geloofd, getracht hem van de steilte af te werpen. Heel zijn leven benauwd. Maar het allerontzettendste, gemeente, is dat de toren van God, die drukte op zijn ziel, wat moeten wij daar nu onder verstaan? De toren van God, geliefde. Ik weet zeker, als de kinderen luisteren, dat zij er wel iets van begrijpen. Als je nou gezondigd hebt, als je nou iets gedaan hebt, wat vader en moeder vreselijk erg vinden. Je hebt gevloekt. Of je hebt wat weggenomen. Of je hebt een lelijk woord tegen je moeder gezegd. Vreselijk. Hoe kijkt moeder dan naar jou, kind, naar u? Boos. En verdrietig. Ze kijkt boos. Dan kun je uit het oog zien van moeder of vader. Dat ze vertorend zijn over je zonde. En niet alleen het oog, dat laat het zien, een boos oog, vertorend. Maar je hoort het ook, dan zegt moeder, je hebt me zo pijn gedaan, ik wil je nu even niet zien, ga maar naar je kamer. Ga maar weg. Dat is erg hoor. Dat is moeder boos en verdrietig. Ga maar weg. Dat is straf. Dat is maar een heel zwak voorbeeld. Van wat een mens voelt als hij met God te maken krijgt. Wij hebben gezondigd. We hebben nooit iets anders gedaan. Nooit iets anders gedaan dan God beledigd. Gekrenkt. Zijn liefde veracht. God niet nodig. Alleen voor onszelf geleefd. Iedere ademtocht voor onszelf gebruikt. En als God dat laat zien, dan zien we hem als het ware, als een vertorend vader. Een boos oog, ja. Want God is zo heilig, dat hij de zonde niet kan zien. Dan krijg je te maken met de toren van God. En dan zal het inderdaad zijn, niet zoals moeder zegt, ga maar even naar boven. Ik wil je nu niet zien. Maar dan zal het zijn, ga weg van mij. Als ik sterf, onbekeerd, ga weg. Ik wil je nooit meer zien. Nooit meer. Ga weg van mij. Wat gebeurt hier nu? In de hof van Gethsemane. Die toren van God, dat ongenoegen, die goddelijke boosheid, die gramschap, wat woorden zal ik gebruiken, over de zonde, die toren, gaat de Heere Jezus Christus steeds meer en dieper en voller ervaren. Dat is dat persen, die toren van God. Dat oog als het ware steeds boos. die hand steeds harder slaand, steeds minder gemeenschap, afstand, straks verlaten. Dat is het toren, dat ongenoegen van God. En geliefde, let dan op. Dit grijpt hem zo aan. Hij ziet als het ware een berg van vuur op zich aankomen. Een berg van vuur, wat is dat dan? Dat is de hel, dat is toch een oven van vuur? En daar zal hij straks in nederdalen. Die toren van God is een brandend vuur. En dat maakt hem benauwd. Hij die Gods zoon is, jawel, maar ook mens is geworden. Zo als mens voelt hij meer en meer dat vuur branden, dat iedere onbekeerde mens eeuwig zal voelen branden in zijn ziel en in zijn lichaam. Dat voelt hier Christus. En dat benauwt hem en dat perst hem en daarom valt hij vlak voor God op zijn aangezicht in het stof. Biddende, smekende, zeggende, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Bij Marcus, laat deze uren voorbij gaan. Het betekent hetzelfde. Die drinkbeker, dat is die toren, dat ongenoegen, die goddelijke boosheid en gramschap. Laat dat toch voorbij mogen gaan, dat ik toch niet zal wegzinken in de hel, in dat vuur dat alles doortrekt. Dat bidt en smijkt Christus. Wat een worsteling, geliefde. Maar hoe kan dat toch, zegt u vanmorgen. We hebben gezongen, zie je, kom, o Heer, om uw wil te doen. Daartoe is hij toch gekomen. In de stilte der eeuwigheid heeft hij toch gezegd, ja, Heer, zend mij, dan zal ik die toren van u dragen. In de menselijke natuur, ik zal mens worden en ik zal mij onder uw toren en gramschap stellen. Nu is het dan zover dat de volle maat van zijn toren zal worden uitgestort. En waarom dan nu? Neem die drinkbeker van mijn geliefde. Juist hier ziet ge, hoe werkelijk, maar hoe ook volkomen rechtvaardig mens Jezus Christus is. En zullen we dat onthouden? Hij die nooit één zonde gedaan heeft. Hij is niet alleen volkomen mens, maar ook volkomen rechtvaardig mens. Nooit één zonde gedaan en nu de toren moeten dragen. Kijk, dat is het ogenblik dat een rechtvaardig mensenkind die nooit gezondigd heeft, kan zeggen, moet zeggen, Heere, dat heb ik toch niet verdiend. Juist zijn rechtvaardigheid kan dat niet aanvaarden, want God straft toch alleen de zonde. Ja, u zegt, maar hij is God zo, dat wist hij van eeuwigheid bereid verklaard. Ja, zeker, maar hij is mens geworden en zijn menselijke natuur moet daar ook voor ingewonnen worden. Dan moet hij nou ook leren om dan toch die toren te dragen. Hoewel niet verdiend, maar in plaats van zijn kerk dat te dragen. En dat is de worsteling. Hij zelf niet verdient daar, om zomaar te zeggen, met alle gebrekkigheid van onze menselijke woorden, daar protesteert zijn heilige menselijke natuur tegen. Ik heb niet gezondigd en toch moet ik geven wat ik nooit genomen heb. En dan moet hij het eens mee worden. Dat is de worsteling. Om zijn menselijke natuur ook te onderwerpen aan de wil van God. Dat is de worsteling. Als het mogelijk is, kan het dan niet anders, Vader? Kan het dan niet op een andere manier, met handhaving van uw eer en tot zaligheid van de kerk, kan het dan niet anders? Worstelen om het met God eens te wachten. Wie kent dat? Worstelingen. Ik hoor nog die oude vrouw zeggen, wat heb ik dan op het tobben? Ik kon maar niet onder dat recht van God komen. En dan heb ik het over een zondaar. Die de dood, de eeuwige dood verdiend heeft. Die het verdiend heeft. Maar onze natuur weigert de straf te aanvaarden. Hier de volmaakte, rechtvaardige Zoon van God. Worstelen om nou te dragen de straf van zijn kerk. Zelf nooit gezondigd en toch die lasten moeten dragen. Een worsteling. gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij lijden moest. Ontzettend lijden. En kinderen en ouderen, ik vraag u, zult u nooit vergeten wat hier gebeurt, een indruk, vraag het toch, ervan te mogen krijgen, omdat er voor uw leven en voor de eeuwigheid daardoor gestempeld zal worden, wat nou zonde teweeg heeft gebracht, de zonde teweeg gebracht, een berg van vuur, eeuwig over u zal worden uitgestort, een oven van toren, eeuwig die ziel zal moeten wegzinken. Zo ontzettend is de zonde. Dat lees ik af van het aangezicht van Christus. Dat hoor ik uit zijn noodgeschrei. Dat opklimt tot de hemel. Hoe ontzettend de zonde is. Eén zonde. Eén adem toch niet aan God gewijd. Eén seconde alleen aan mezelf gedacht. Maakt mij rijp voor de hel. En wie verstaat dat nog? Alleen de mens die God heeft leren kennen als de oneindige liefde. Oneindige liefde. En die weet dat de zonde tegen die oneindige liefde bedreven een oneindig kwaad is. En daarom een oneindige straf verdiend heeft. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer, aan uw wezen. Eeuwige liefde vertrapt, vraagt om eeuwige straf. Het is deze nood die hem pest en vlak voor God doet vallen uitschreeuwend. Heere, kan het dan anders? Maar, hier ziet u wat hij uit het lijden ook gaat leren. Wat hij zelfs in kerk heeft voorgebeden. U wil geschieden. U wil die alleen goed is geschieden. Gelijk gij wilt. We kunnen niet zeggen. Wat dat geweest is. Om zo in die vijzel. In die pers te zijn gekomen. Zo benauwd te worden. Maar leer dit er dan van. Dat staat mij te wachten. Als ik onbekeerd sterf. Eeuwig in het vuur. Eeuwig onder het boze oog van God en nooit meer bekeerd te kunnen worden. Geliefde, dat is zo aangrijpend. Dan kunt ge toch, jongen, nou niet verder leven. Vanmorgen iets gezien, iets gehoord. Van datgene wat Christus Jezus tot de dood toe beangst heeft. Dat zal ons deel zijn. Als we onbekeerd God gaan ontmoeten. Eeuwige benauwdheid, eeuwige pers te wachten door de toren van God. Die voltaal. Jawel. Een Godszoon wordt door zijn goddelijke natuur ondersteund en een engel uit de hemel komt hem in dat ontzettende gewricht van de tijd, dat dodelijks tijdsgewricht, komt hem versterken. Lucas mag dat melden. Nu kan het nog. Want niet de volle toren, dat komt straks, is uitgegroot. Angstig hel doet hem wel veel, ja heel veel missen. Maar er is nog een blijkje van Gods gunst. Een engel daalt neder en versterkt die worstende levensvorst in Gethsemane. Hoe? Weet ik niet. Ik denk, ach, wat doet het er ook toe? Kracht verleent. Of misschien een woord gegeven. Een dierbaar psalmwoord. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Of misschien wat Hebreeën 12 vers 2 ons meldt. Dat hij daar in die ontzettende worsteling met de dood in de hel. Toch weer een ogenblik over alles heen mocht zien. En het kruis mocht verdragen vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. Straks toch terug te mogen zijn bij zijn vader als alles is volbracht. Hoe dan ook, versterkt. Een ogenblikje. En dan in nog zwaardere worsteling. In nog zwaardere strijd. Nog ernstiger gebeden. Wie dit gezien heeft. Wie daar iets van kent. Die heeft een leven. Dat gestempeld is door ernst. En door wat hier staat letterlijk. De agonie. De doodsworsteling. Gods kinderen kennen iets van die ernst. En iets van die zware, zware strijd. Die doodsworsteling tot het uur van hun dood. Dan zijn ze uitgeworsteld. De strijd voor eeuwig te boven. Hier horen we hem op. Wat de dichter ook heeft geroepen. Maar hier wordt het beleefd zoals nog nooit eerder tevoren. Wat we nu samen willen zingen uit Psalm 22. En daarvan het zesde vers. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood. Benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u daar ik zo bitter lij. Geen hulp te wachten. Het zesde van Psalm 22. Dan zich tot de discipelen begeven om dan te bemerken hoe de discipelen slapen. Er staat wel iets bij van droefheid. Kent u die slaap? Zo bedroefd dat u van droefheid in slaap bent gevallen. Maar er is wel verschil in slaap, gemeente. Wij slapen allen van nature in de armen van de Satan. We weten niet van deze zaak af. We weten niet van God en de duivel van de hemel en hel. We weten het niet. We slapen. Maar de kerk kent toch iets anders. Daar is een droefheid. En zeker ook daar is onderscheid. Het is hier het meelij dat hen overweldigd heeft. En ze hebben zich in slaap gehuild, zeg het zomaar. Het is het meelij van die wenende dochters van Jeruzalem. Het is niet zonder betekenis. Maar er is gewoon een andere droefheid. Een droefheid naar God. Als die discipelen ook, en dat hebben ze geleerd hoor mensen. In die worstelende strijdende borg. De last van hun eigen zonden hebben aanschouwd. En zonde tot last is geworden, dan komt er een droefheid en benauwdheid. Benauwdheid en droefheid. Over de zonde, die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Dat is een andere droefheid. Die leert de kerk ook kennen. Hier is de droefheid van het medelijden. Het wordt te veel. En net als een kind het schrijft zichzelf in slaap, zo ook de kerk. En Jezus wekt hen op. Petrus en de anderen, kunt gij dan niet 1 uur met mij maken? Nee, heren, zonder u kan ik niks. Dan alleen maar u bedroeven, u verlaten en u vertoornen. En dan die evangelische raadgeving, waak dan en bid. En dat moet de kerk leren. Hoe zal ik dan waken? Door te bidden, anders zal ik niet waken. Wat een les. Door een leidende borg gegeven in de hof van Gethsemane. Tot zijn kerk, hoe te waken. Want uw geest, dat is uw wil. Dat is wel goed. Dat is bekering, hè. Ze wil omgebogen. Maar het vlees, die oude mens, zit er altijd tussen. Waak dan. Hoe dan waken? In de gebeden. Zeggen ze, hoe moet ik dan wakker blijven? Lucas 18, vers 1. Die tekst zegt het ons. Altijd bidden. En niet verdragen. Dan loopt de kerk de ganse dag te zuchten. En dan waken ze. En dan gaat hij terug. Nog 2 maal, u weet het, gemeente. Tot 2 maal toe. Werpt hij zich weer neder. 3 maal een worsteling gekend. 3 maal. De hemel aangelopen. 3 maal de Vader aangeroepen. Kan het dan niet anders? Maar steeds weer eindigend in die woorden van overgave. U wil niet de mijne geschieden. En zo in die weg van worsteling wordt daar die wil van Christus, de Godmens, onderworpen aan de wil van zijn hemelse Vader. En dan breekt het licht door. Als hij zijn wil gewonnen heeft van de wil des Vaders. Dat wonderlijke ogenblik, wie het kent, die weet het. Als een mens eens willend mag worden met God, dan staat hij op. En dan komt er toch iets onuitsprekelijk zoet in zijn ziel. Dat kunnen we niet uitweiden, maar het is wel zo. En hier ziet je het ook, maar in oneindig veel grotere en hogere mate. Dan is hij bereid en dan staat hij daar, die nog zo even lag te worstelen in het stof. Dan staat hij daar weer als die koning van de kerk, die bereid is om nu ook het laatste van de persing te ondergaan. Hoe word ik geperst? Ja, tot de dood toe. Dan zal alles in de pers komen, lichaam en ziel verbroken en verbrijzeld worden. De laatste persing. Verbroken en verbrijzeld onder de toren van God. Hangend aan het kruis. Maar hij is nu bereid. En zo gaat hij ook naar zijn discipelen toe. En hij wekt ze op. Ach, kom, sta nou maar op en laten we maar gaan. Want hij is nabij die mij verraadt. Hij is nabij. Het is nabij. In het begin van de gebedsworsteling. Gebeden, laat het voorbij mogen gaan. Die uren. Nu aanvaard. De uren is gekomen. Is nabij. En ik zal die uren ingaan. Ik zal mijzelf overgeven. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. De borg is bereid. En hij staat daar in de hof van Gethsemane. Deze worsteling te boven. Er komt nog meer. Nog meer stieren van Bazan. Nog meer toren van God. Het zal alles over hem uitgestort worden. En op hem aantrekken. Hij is bereid. En hij zal gaan. Als een vorst. De nacht van lijden en sterven binnen. Geliefde. En wij zijn hier vanmorgen nog. In dat lieflijkheden der genade. En als wij onbekeerd sterven. Dan heeft u vanmorgen gezien. Heeft u het gezien? Voor wat u en mij ons dan te wachten staat, het is niet te beschrijven. Eeuwige rampzaligheid. Eeuwig in dat vuur onder te gaan en daar nooit uit te komen. Dat vuur dat brandt in je ziel en in je lichaam, de zonde, zo smartelijk. En als je dat hebt mogen zien vanmorgen, dan val jij straks vlak voor God. Met je aangezicht in het stof. O God, wees mij de zondaar verzoend. Dan komt daar een worsteling. En de Heere geven dat het dan mag eindigen. In de overgave van uw wil. Dat God die gaat buigen om nou eens willen te worden. De hel verdient. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig, geliefde. Want daar gaat ge dan ontvangen. De heerlijke olie Christus. In die zo door God overwonnen eenswillend gemaakte ziel. Die ontvangt uit de hemel. De olie die geperst is. Heel zijn leven lang. Bijzonder in Gethsemane. Maar het allerbijzonderst. Aan het vloekhout des kruises. De olie. De zuivere Godsliefde. Daalt dan in uw hart. Dan wordt ge door die olie genezen. Van uw allergrootste kwaal. Dan is er een fontein geopend. Om daar met uw verdoemelijke ziel in onder te gaan. Gewassen en gereinigd te worden. Dat middel tot genezing te ontvangen. Dan wordt ge ook als tweede gezalfd. Door die olie, die geest van Christus. Om nu op te staan in een nieuw en godzalig leven. Om te worstelen. Niet meer om het geloof, maar door het geloof. En eenmaal dit aardse tranendal getroost te mogen verlaten. Eeuwig God te mogen toevallen. Genezen door de olie, door Christus. En ook gezalfd. En ook gevoed. In het strijdperk van dit leven. Keer op keer met Christus. Zijn offer, zijn liefde. Gevoed en gelaafd te worden. Of wat de weg niet te ver voor u zal zijn. En uit zijn olie. Licht te mogen ontvangen. Die het licht der wereld is. Mijn lamp is. Met uw olie gevuld om licht te geven. Om licht te verspreiden. In deze donkere en stervende wereld. Geliefde. Om ook waarlijk God te mogen dienen. Een lichtend licht in een wegstervende wereld te mogen zijn. Daartoe verwaardigt God zijn kerk. Door haar te bedienen met de olie, met Christus. Tot genezing. Tot reinigmaking. Tot voeding en verlichting. Ja, tot ware dienst. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Zo gaat de kerk naar huis. En leert ook in die weg zelf geperst te worden. O, dan gaan ze toch de voetstapjes van Christus enige mate drukken. Maar ach, het is alleen maar hij in mijn benauwdheid mede benauwd geweest. Dan wordt de kerk ook geperst. En Gods kind roept het ook uit. O, hoe word ik geperst? Totdat het volbracht zij. Totdat ik het kruis mag leggen. In de handen van hem die mij het kruis heeft gegeven om het hem achterna te dragen. Hoe word ik geperst? Maar de persing van de neus brengt bloed voort. En de drukking van de melkboter. En is het goed voor mij om verdrukt te zijn geweest? Dat gaat de kerk ook leren. Geperst. Als de vijanden op de ziel aandringen. Geperst. Maar niet gevallen, niet gevallen, maar staande gehouden door hem die alleen de pers heeft gedragen. Amen. Laten wij eindigen. Heren, zo mochten wij beginnen met u te vragen een ogenblikje getuige te mogen zijn van datgene wat daar gebeurd is, in de geest daar te mogen zien. En wilt u dan geven, Heer, dat het ook gebeurd is of nog gebeuren mag. Dat we daar hebben leren zien. Het gewicht van de zonde. De straf op de ongerechtigheid. Dat kinderen en ouderen met de dodelijke schrik bevangen mogen zijn. Worden en blijven. Zo erg is de zonde. Een slag in uw heilig aangezicht. Zo moet ge uw toren uitgieten. Brandend lood in de ziel. En dat voor eeuwig. Alleen Christus heeft voor zijn kerk de bodem gevonden. De straf doorleden omdat hij God is. Heere, maar een mens zal het nooit kunnen doorleiden. En daarom zal het ook eeuwig zijn. En daarom, Heere, bekeer ons toch. Bekeer ons toch. En laat ons niet verder slapen. Niet verder slapen en sluimeren in deze wereld die naar het einde gaat. En wek ons dan nog op met de roepstem der liefde. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de droom. En Christus zal over u lichten. Wil zo uw kerk ook nog versterken. Een engel uit de hemel, soms. Een woordje te rechte tijd gesproken, kan het ook zijn. Maar één ding is zeker. U laat uw volk niet omkomen in dure tijd en hongersnood. En keer op keer weer uitgaat. In alle benauwdheden, ook in de zevende en in de laatste benauwdheid als ze sterven moeten. Dan komt die olie in de ziel. Dan komt Christus. Nog één keer. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Om dan eeuwig aan zijn godsvoeten te mogen uitrusten. Van de strijd die hier gestreden is. Om in te gaan in de rust en in de vreugde des Heren. Heer, dat er ook hier een volk mag zijn, jong en oud, u kent ze. Die hier ook worstelen mogen. Mag het zijn zaligmakend. U kent ze. Die niet meer verder kunnen. En die niet meer kunnen blijven. Die ze geworden zijn in hun diepe val. Bekeer ons te samen, Heer. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 42 en daarvan het vierde vers, geliefde. Psalm 42 en daarvan het vierde vers. De tranen van de borg. De kerk krijgt er iets van. Het vierde. Denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 42. Thank you.
Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.